Gemeente, vooraf heb ik voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkraad. Maandagavond is er catechisatie. Alle jongeren van harte welkom. Donderdagmiddag, contactmiddag, gemeenteleden en dorpsgenoten. Dat is donderdagmiddag. Vrijdagavond JV plus 12 Abbenbroek en JV plus 16 Spijkenisse. En u mag deze week uw kopij inleveren tot en met zaterdag voor de kerkbode van december, januari tot en met inleveren bij de heer J. Dijs. De collecte. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen. Kunt u doen met de gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede is voor de diaconie. En de derde voor de verwarming. Dit waren de afkondigingen namens uw kerkraad. Vangen wij nu samen deze dienst aan. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het 10e vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er verder volgt, 103, 10e vers. Gemeente, jongeren en ouderen, ook vanavond doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na het amen daarop zingen wij uit Psalm 138, daarvan het 4e vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Wat er verder volgt, Psalm 138, daarvan het vierde vers dat wij zingen in antwoord op onze geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst, om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Almachtige, getrouwe en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor de tweede keer op uw dag, uw opstandingsdag, zijn wij hier als uw gemeente in Appenbroek samengekomen. Onder een geopende kanselbijbel in uw huis. In een wereld die druk is, in een wereld waar we steeds drukker worden, waar deadlines gehaald moeten worden, waar we 24 uur per dag, 7 dagen in de week druk ervaren, in een wereld waar de ene crisis nog niet voorbij is en de volgende zich al aandient, In een wereld waar groepen tegen elkaar opstaan, waar de polarisatie in de samenleving zichtbaar toeneemt. In een wereld waar we elkaar maar moeilijk kunnen verdragen, komen wij een moment in stilte bij elkaar. Als een baken van rust. En wij bidden u, Heere, geef ons die rust. Geef ons een moment van rust onder de bediening van uw woord. Als uw woord straks met kracht uit zou gaan, want uw woord gaat altijd met kracht uit, dat we dan troost en bemoediging mogen ontvangen. Of, en u weet wat er nodig is, vermaning, aansporing. En daarom komen wij ook tot u, want u weet wat wij nodig hebben. Ja, voordat wij tot u kwamen in het gebed, wist u dat al. Want u bent een alwetende God. Ja, voordat er iets bij ons van ons begon te leven, waren wij al in uw boek geschreven. U kent ons zitten en ons staan. Niets is voor u verborgen. U kijkt met uw ogen als een vlam van vuur dwars door ons heen. U kent ons van buiten en van binnenin. Nog meer dan dat wij onszelf kennen. U bent immers onze schepper en formeerder. U heeft ons gemaakt. En daarom komen wij tot u, Heere. En we belijden dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Wij belijden u dat wij door de zonden geen klein stapje richting u willen zetten. In eigen kracht. We belijden dat met de woorden die Paulus op mocht schrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Er is niemand die God zoekt. Niet één. Heer, we belijden dat wij die relatie met u verbroken hebben. Dat door de zondeval er geen relatie meer is. Die innige relatie die u had met Adam en Eva, die u schiep naar uw evenbeeld, die relatie is verbroken. En wij bidden u, Heilige Geest, wilt u onze ogen daarvoor openen? Wilt u ons laten zien dat het in onszelf, in ons leven, in ons hart een chaos is? Dat we niet beter zijn omdat we dan in de kerk zitten. Maar dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Wij bidden u, wilt u ons wakker maken als wij in een geestelijke slaap zijn verkeerd. Als wij de Heer Jezus Christus nog niet kennen in ons leven. Wij bidden u, Heilige Geest, neem het uit Christus en plant het in ons hart. Ontsteek in ons een oprecht geloof. En zet ons in vuur en vlam. Voor het eerst vanavond en anders opnieuw. Heer, want u weet ook van hen die niet kunnen ontkennen dat u in hen een goed werk begonnen bent. Zij die mogen weten dat u door het geloof hun redder en zaligmaker bent. Dat ze het mogen mijnen in hun leven. Mijn redder, mijn God. U kent ze, Heere, ook uw kinderen hier in Abbenbroek. En het kan zomaar zijn dat we door de omstandigheden van ons leven, wat er ook gebeurt in ons leven, het zicht op de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt. Na ontvangen genade. Dat het zo koud is geworden. En zo kil. Dan bidden wij u, toon opnieuw uw liefde. En trek ons dichter naar u toe. Maak ons warm. Door uw woord en door uw geest. Laat ons opnieuw zien wie u bent. In uw almacht en heiligheid, maar ook in uw neerbuigende ontferming, in uw liefde. Zo danken wij u dat wij na een lange tijd ook weer hier in uw gemeente van Abbenbroek mogen zijn. En de herinneringen gaan terug naar die periode dat we samen met dominee Volkers, de coronatijd, samen mochten werken. Ook in dit deel van uw wijngaard. We dragen de dominee en zijn vrouwen uw genadetroon op. Wilt u ze stellen tot rijke zegen. Hier in uw gemeente. De ouderlingen, de diakenen, de kerkenraad, kerkvoogdij, de organisten en ieder die een taak heeft in uw dienst, stel ze tot zegen. Wij bidden u voor het dorp. Voor al de mensen die misschien nu wel achter de buis naar het WK voetbal zitten te kijken. Wat arm. Misschien wel terugkijken naar de Formule 1. Het lijkt allemaal zo mooi. Maar heren, wat hebben we eraan als het om onze ziel gaat? Als we weten dat u, de Heer Jezus Christus, gekomen bent naar deze wereld om ons te redden van de dood. Wat hebben we aan de wereldse dingen als we erin opgaan en u vergeten? En langs het kruis leven. En niet onder het kruis. Wij bidden u, Heren, wilt u door het geloof dat veranderen? En wilt u ook de dorpelingen die misschien nog nooit in de kerk geweest zijn, trekken? Als wij vanuit deze gemeente mogen evangeliseren en ieder op zijn of haar plaats te nog toegebracht mogen worden. Tot die kudde. Die grote kudde van Jood en Heiden. Waarvan u zegt het zal worden één kudde, één herder. Vergader zo uw kerk, heren. Hier in uw gemeente. In het dorp. Trek ze die van buiten staan. Uit de duisternis naar uw wonderbaar licht. En geef ons een dienst uit uw hand. Omdat het uw dienst is. En dat we het tegen elkaar mogen zeggen aan het einde van de dienst. We hebben niemand anders gezien dan Jezus alleen. Zo wacht alles op uw zegen. Wij bidden en danken u dit. Niet uit enige verdiensten vanuit onszelf. Maar enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat doen wij vanavond uit het laatste Bijbelboek. En ik heb begrepen dat vanmorgen ook uit de Openbaring is gepreekt. Deze keer gaat het over Openbaring 1, het eerste hoofdstuk. En wij lezen met elkaar vanaf vers 9 tot en met 18. Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met 18. En dat gaat over de verschijning van de verhoogde Christus aan Johannes op Patmos. We beginnen te lezen vanaf het 9e vers waar de Heere persoonlijk vanavond ons aanspreekt. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En degene gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in de oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Amen. Gemeente, boven de prediking van vanavond staat geschreven: je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. 3 gedachten willen wij met de hulp van de Heere overdenken. Als eerste zijn goddelijke verschijning. Dus het gaat over die verschijning van Johannes de apostel en die verhoogde Christus, zijn goddelijke verschijning. Kunnen we lezen in vers 12 tot 17. Als tweede zijn neerbuigende ontferming. Vers 17a, hij legde zijn rechterhand op hem, op Johannes. En als derde zijn troostrijke bemoediging. Vers 17b tot en met 18. Dus je hoeft niet bang te zijn. Zijn goddelijke verschijning, zijn neerbuigende ontferming en zijn troostrijke bemoediging. Ter inleiding op de prediking willen we samen gaan zingen uit Psalm 118, vers 7 en 8. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mij heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zing men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. En Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Wij noemden u Psalm 118, vers 7 en 8. Boven de preek staat geschreven nogmaals, je hoeft niet bang te zijn. Drie gedachten zijn goddelijke verschijning, zijn neerbuigende ontferming en zijn troostrijke bemoediging. En na het amen op de prediking zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 68, daarvan het tiende vers. Psalm 68, vers 10, zingen we in antwoord op de preek en zonder verdere aankondiging. Gemeente, jongeren, ouderen. De geschiedenis die wij vanavond hebben gelezen vindt plaats op een eiland. Het eiland heet Patmos en het ligt in de Egeïsche Zee. Nog steeds. Dit eiland is vandaag de dag een bekend en ook wel een populair eiland. Je kunt er op vakantie gaan als je wil. Er zijn heel veel toeristen die dit op hun bucketlist hebben staan. Dat is niet voor niets, want het is een heel mooi eiland, een mooie natuur. En je kunt ook genieten van cultuur. Maar duizenden jaren geleden was dit eiland geen toeristische trekpleister. Daar ging je niet voor je lol naartoe. Daar ging je niet naartoe om volop te genieten van de natuur en van de cultuur die dat eiland te bieden had. Integendeel. In de eerste eeuw, na de opstanding van Christus, was dit eiland, het eiland Patmos, een ballingoord. Wat is dat dan, een ballingoord? Nou, daar werd je naartoe gestuurd om daar nooit meer vandaan te gaan. Dat was een idee van de wrede keizer Domitianus. Die was keizer in die tijd. En die gebruikte dit stille, verlaten eiland met haar steile rotsen en haar vulkanisch gebergte om mensen te, nou mag ik het zo zeggen, om mensen te dumpen. Van die mensen waar je helemaal niets aan had. Mensen die een gevaar vormden voor hem, maar ook voor het voortbestaan van zijn Romeinse Rijk. Ja, als je de naam van Christus verkondigde, dan werd je daar naartoe gestuurd. Maar dan wist je dat dat een enkele reis was. Daar bleef je tot je dood. En daar op het eiland Patmos, dat verlaten eiland, dat ballingeneiland, ontmoeten wij vanavond een man. Het is een oude man, inmiddels. En het is niemand anders dan de apostel Johannes. Johannes is verbannen, omwille van het woord van God. Hij diende de gemeente van Efeze en vast ook de andere zeven gemeenten die daar in het huidige Turkije een gemeente waren. Hij diende de gemeenten van Christus en hij verkondigde Gods woord. En dat vond de Romeinse keizer geen goed plan. Hij vond het eigenlijk wel genoeg. Die christenen in zijn koninkrijk, die moesten uitgeschakeld worden. En zo ontmoeten wij dus Johannes. Johannes is uitgeschakeld. De duivel lacht. Zijn plan is gelukt. Het evangelie van die gekruisigde, opgestane Christus, dat moet toch in de kiem gesmoord worden. En hier op het eiland Patmos heeft hij geen schijn van kans. Ja hoor, hij mag het evangelie wel verkondigen aan de steile rotsen en aan het zand van de zee. Geen schijn van kans. Zijn mond is gesnoerd. Daar zit Johannes. Uitgeschakeld. En notabene ook nog eens op de zondag. De eerste dag van de week. De opstandingsdag van Jezus. Nou, als er één dag was waar Johannes naar uitkeek, dan was het die dag. De dag dat hij het evangelie verkondigde in de gemeenten van Christus Jezus. En nu? Nu zie ik hem in gedachten turend aan de kustlijn van de Egeïsche Zee, terugdenkend aan die gemeenten van Christus in Klein-Azië, die de Heere zo op zijn hart gebonden had. Zo'n 100 kilometer verwijderd van Efeze is die afstand verder weg dan ooit. En zo worden wij vanavond geconfronteerd, gemeente, met de harde werkelijkheid van de apostolische kerk tot op de dag van vandaag. Vergist u niet. De harde werkelijkheid van de apostolische kerk is dat er verdrukkingen zijn en verdrukkingen zullen komen. En daar is Johannes op dat moment een beeld van. We zien hem als een uitgeschakelde apostel, eenzaam, stil, alleen, uitgeschakeld, turend aan de kustlijn van de Egeïsche Zee. Wat moet hij nog? Maar dan wordt die stilte doorbroken. Johannes schrikt op. Hij hoort achter hem een geluid van een luide stem. Hij kan het eigenlijk geen woorden geven als van een bazuin. Het is zo groot, zo buiten zijn verstandskader dat hij geen woorden heeft. Het is een geluid als van. Ja, als God gaat werken, hè, dan hebben wij geen woorden. Net als de uitstorting van de Heilige Geest, de Pinkstermorgen. Lucas die schrijft het op. Ze hadden vlammen als van vuur. Het beste woord wat ik ervoor kan vinden is vuur. En die wind, dat was het geluid als van een geweldige gedreven wind. En ook hier, als Christus zijn stem laat horen. Het is als het geluid van een luide stem, als van een bazuin. En dan hoort hij de stem: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste, de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol, stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. 7 stuks. En dan draait Johannes zich om. Hij hoort die stem, hij draait zich om. En wat hij dan ziet, het is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het is ook geen droom waar die in zit. Kinderen, je kunt bijvoorbeeld wel eens een droom hebben, tenminste, ik droom wel eens. En dan kun je wakker worden en dan denk je, wat heb ik nu eigenlijk gedroomd? Of je kunt het nog levendig terugvertellen, wat je gedroomd hebt. Maar het is niet zo dat Johannes hier op Patmos in een droom verkeert. Dat hij wakker wordt en denkt, was dit nu echt gebeurd? Nee, dit is echt werkelijk een ontmoeting. Je kunt het zien als een visioen waar Johannes zijn ogen wagenwijd open heeft staan. Hij slaapt niet, hij ziet het echt. En als het ware, nou, ik probeer ook maar woorden te zoeken, want het is met geen woorden te beschrijven, maar de gordijnen van de hemel gingen open. En Johannes blikt als het ware in de troonzaal van de verhoogde Christus. Dat is wat. En dan ziet hij 7 gouden kandelaren. Van die menora's, van die 7-armige kandelaren. 7 stuks. Dat wijst op de 7 gemeenten van Klein-Azië. Die 7 kandelaren, die droom. He, dat zijn beelden die hebben een betekenis. Die 7 gemeenten zijn de 7, die 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten van Klein-Azië. Maar, daar gaat het vanavond niet over, maar ik zeg het toch even. Die 7 kandelaren, die zijn het beeld van die zeven gemeenten die Johannes diende. Maar het gaat verder. Die zeven gemeenten, staat in elke brief aan het einde, schrijf, die oren heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Dat staat symbool voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus die zeven kandelaren waar de verhoogde Christus in het midden staat en doorheen wandelt. Dat staat symbool voor de kerk, het lichaam van Christus. Christus is het hoofd, wij het lichaam. En vanavond gaat het om diegene die daar in het midden staat. Iemand met een hoofdletter. Iemand die tussen die zeven gouden kandelaren zijn kerk staat. En wie is dat dan? Hij is niet zomaar iemand. Nee, het is een goddelijk persoon. En ook hier heeft Johannes de juiste woorden niet paraat. Het is als iemand, als de zoon des mensen gelijk. Het is een goddelijk persoon. Nou, wie zou dat zijn, als het een goddelijk persoon is? Wie zou dat zijn? Christus. De verhoogde Christus. Hij verschijnt dus aan Johannes op het eiland Patmos. Hij is de koning van de kerk. Ja, hij is de koning van alle koningen. Maar hij is ook de hoge priester. Die daar, zoals de hoge priester in het Oude Testament ook deed, de kandelaren inspecteert. Kijkt of ze allemaal nog brandend zijn. Een kandelaarinspectie. En als Johannes daar zich omdraait en die goddelijke heerlijkheid van Christus ziet, die aan de rechterhand van God de Vader zit, dan begint het hem te duizelen. Zijn hemelse reinheid, zijn heerlijkheid, oogverblindend. Zijn hoofd en haren als witte wol, stralend wit als sneeuw. Zo rein. En zijn ogen als een vuurvlam. Dat wil zeggen dat hij met zijn ogen dwars door je heen kijkt. Dat hij met zijn ogen jou helemaal op het oog heeft. Door en door. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar met zijn ogen als een vlam van vuur kijkt hij bij jou van binnen tot in de diepste krochten van je hart. Niets is voor hem verborgen. En zijn voeten zijn als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Als teken van zijn heiligheid. Daar verteert hij alles mee wat onrein is en wat in opstand leeft tegen hem. En zijn stem klinkt met macht, goddelijke kracht. Als van het geluid van vele wateren. En Paulus, of Johannes, hij ziet daar in die rechterhand van de verhoogde Christus zeven sterren. Die hij vasthoudt. En uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Dat staat voor de kracht en de waarheid en de onfeilbaarheid van zijn woord. En alles komt tot zijn doel. Wat hij spreekt, dat zal gebeuren. Hij staat garant voor al zijn beloften. Gods beloften zijn oordelen. Wat God belooft, zal hij doen. Alles is werkelijk majesteitelijk, groot, almachtig, goddelijk. Zijn majesteit, zijn luister. Zijn gezicht schittert, zoals de zon schijnt in haar kracht. En dan? Wat zou Johannes dan doen? Als hij deze goddelijke verschijning ziet. Moet u eens over nadenken. Wat zal hij doen? Er staat dus dat hij siddert en beeft bij het aanzien van deze goddelijke heerlijkheid, valt hij plat voorover, op zijn gezicht, voorover, aan de voeten van die verhoogde Christus. Johannes ligt daar trillend als een rietje, klein, nietig tegenover die grote majesteit, die heerlijkheid van die verhoogde Christus. Moet u dat beeld eens vasthouden, die oude apostel die daar plat op zijn aangezicht, op zijn gezicht ligt, trillend als een rietje, tegenover die heerlijke grootheid, die almacht, die heiligheid. Ja, je zou toch denken, wacht, dit is toch Johannes? Was dat niet Johannes, die discipel die het dichtst bij de Heer Jezus leefde? Die er altijd bij was, bij de intiemste momenten. Johannes, die was toch ook bij de Heer Jezus toen hij op de berg van de verheerlijking was. Toen God de Vader het uitriep, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ja. De discipel die Jezus lief heeft. Kan die hem geen hand geven dan? Heere Jezus, wat heb ik u gemist? Wat ben ik blij dat ik u zie. Ik zit hier helemaal alleen in Patmos. Ik kan het woord niet verkondigen. Oh, wat ben ik blij. Hij had hem toch kunnen omhelzen. Heere Jezus, ik wil bij u blijven. Wat ben ik blij dat u komt. Dat de hemel voor me open gaat. Ik lees dat hij als dood neervalt. Aan de voeten van de verhoogde Christus. Gemeente, dat is iets om over na te denken. Als het gaat om de verhoogde Christus, die daar zit aan de rechterhand van God de Vader. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die zei, het is niet iemand waarmee je geknikkerd hebt. Iemand waar je zo eens even lekker tegenaan kan praten. Het is een heilige God. Het is een God die buiten mijn verstandskaders gaat, die van een totaal andere orde is. Is hij verhoging. Het is die heerlijkheid van de Heere die in het Oude Testament ook beschreven staat. Waar het volk van Israël ook niet bij kon komen. Als je denkt aan de Sinaï. Dat het volk van Israël onder aan de voet van Sinaï moest blijven staan en dat er een wolk was die de heerlijkheid van de Heere bedekte. Als je bedenkt dat de heerlijkheid van de Heere, dat er staat in Exodus 24, dat het aanzien van de heerlijkheid des Heeren als een verterend vuur is geworden. Zo zie ik daar die apostel liggen, trillend, bevend. Bij het aanzien van die heerlijkheid. Van zo'n totaal andere orde. Wie zou er niet beven? Wie zou er niet vrezen? Als God zegt dat zijn rechtvaardigheid, dat zijn heerlijkheid niet aan te zien is voor verloren zondaar. Ook na ontvangen genade is het voor ons te veel. Wie kan er dan bestaan? We leren in ieder geval dat God in Christus Jezus van een totaal andere orde is dan wij zijn. Laten we dat niet vergeten. Ook in ons gebedsleven. De verhoogde Christus is een heilige, driemaal heilige God. De verhoogde Christus. En tegelijkertijd in het licht van zijn heerlijkheid. In het licht van zijn heerlijkheid zien we daar Johannes liggen. ontdekken wij telkens weer, ook bij vernieuwing, onze nederigheid. Wie zijn wij? Wie zijn wij tegenover die verheerlijkte Christus? Johannes leert, ondanks dat hij heel zijn leven in dienst van Gods koninkrijk mocht arbeiden, dat hij niet bestaat tegenover die grote heerlijkheid. En tegelijkertijd is er iets moois. Want hij rent niet weg. Het is niet zo dat Johannes denkt, wegwezen hier. Dit wordt me te veel. Hij valt ook niet achterover zoals de soldaten in de hof van de Gethsemane achterover vielen. Hij rent niet weg zoals de Romeinse soldaten bij het lege graf. Maar hij kiest ervoor om voorover, nederig, ootmoedig, aan de voeten van deze koning Jezus te komen. En weet je, dat is de beste plaats. Daar moet je zijn. Daar moet u zijn. Val maar neer. Voorover in het geloof aan de voeten van koning Jezus. Misschien wel voor het eerst vanavond in het geloof. En anders opnieuw. Kom maar met uw nederigheid. Met uw mitsen en uw maren. Met al uw vragen, uw zonde, uw schuld. Buig. En val voorover voor de verhoogde, het is de beste plaats. Toch? Want wat gemeente, wat gebeurt er dan? Als er daar de apostel Johannes trillend als een rietje, als dood, aan de voeten van Jezus ligt. Wat gebeurt er dan? Maar dan staat er zo heel teer, hij legde zijn rechterhand op mij. Het is wat. Terwijl Johannes alle reden had om te sidderen en te beven voor zijn almacht, zijn heerlijkheid, zijn heiligheid. Die goddelijke verschijning. Zien we daar die verhoogde Christus in zijn neerbuigende ontferming. Hij die aan de rechterhand van God de Vader zit. Die daar de troonzaal laat zien. Hij buigt zo diep neer. Want Johannes die ligt plat op de grond. Hij daalt zo diep neer op zijn hand, zijn rechterhand, op die apostel te leggen. Op Johannes, dat is wat, hè? Dus over nadenken, zo hoog verheven. Hij legt zijn rechterhand op Johannes. Wat een ontferming. De verhoogde Christus bukt voor de uitgeschakelde apostel. Hij buigt zich neer om zijn rechterhand op Johannes te leggen. En die rechterhand heeft veel te zeggen, gemeente. Die rechterhand van Christus Jezus is voor Johannes een troost en een bemoediging. Die rechterhand van onze God, gemeente, dat is Gods reddende hand. We hebben het gezongen, hè? Uw rechterhand zal redding geven. Gods rechterhand. Gods rechterhand is de hand van zijn genade. Is de hand van zijn liefde. Het is de rechterhand van ons behoud. Met zijn rechterhand geeft hij leven. Met zijn rechterhand trekt hij doden uit de macht van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Met zijn rechterhand zoekt hij gevallen zondaren die in het midden van de benauwdheden niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Hij toont zijn rechterhand. Met zijn rechterhand gaat hij zijn vijanden te lijf, zodat zijn kerk beschermd is. Met zijn rechterhand heeft hij Gods volk bevrijd uit de slavernij van Egypte. Met zijn rechterhand leidde hij zijn volk door de Rode Zee droogvoets. Met zijn rechterhand, gemeente, Het is Gods rechterhand die Israël het beloofde land gaf. Gods rechterhand die de wijnstok van Israël heeft geplant, opdat de Messias daaruit voort zou komen, Psalm 80. Gods rechterhand. Gods rechterhand is zijn schrijfhand. Hij schrijft zijn helsgeschiedenis, zijn plan uit. Gods rechterhand. Gods rechterhand is de hand van zijn liefde. En met die rechterhand heeft Johannes zojuist gezien, houdt hij zijn kerk vast. De 7 sterren in zijn rechterhand. Deze hand wordt op Johannes gelegd. Een sterke rechterhand. Johannes, Gods kerk gaat door de verdrukkingen heen. En er komen zware tijden en de antichrist zal opkomen. En Gods rechterhand zal redding geven. Johannes, dit is mijn hand. Mijn rechterhand. Het is een sterke hand, maar tegelijkertijd ook een hele tere hand. Het is een hele lieve hand. Johannes, je hoeft niet zo te beven, jongen. Rustig maar. Schrik niet van mijn heerlijkheid, ik ben het. Ik ben de verhoogde Christus. Het loopt mij niet uit de hand, hoor, Johannes. Kom maar. Wat een rust straalt deze Christus uit. Alleen al in zijn neerbuigende ontferming. Johannes beefde van zijn stem, omdat zijn stem was als het geluid van een bazuin, als het geluid van vele wateren. Als Christus zijn hand op hem legt, dan klinkt zijn stem vol liefde, vol teerheid. Johannes, je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet. Mooi, hè? Bent u bang? Je zult er toch haast worden als je zo in, met je ogen om je heen kijkt in de wereld, die bloedt er 1000 wonden. Al de crises die er zijn, de godverlatenheid, de antichrist. Zou je toch bang worden? Niet doen, hoor. Je hoeft niet bang te zijn. Gemeente, zijn hand, zijn rechterhand is nog steeds zijn rechterhand. Christus is een eeuwige Zoon van God die zijn rechterhand toen toonde. Dat eiland Patmos, maar ook vanavond zijn rechterhand laat zien. En zijn stem is nog steeds zijn stem. Ook vanavond voor zijn gemeente in Abbenbroek. En hij zoekt arme zondaren op. Hij zoekt zijn strijdende kerk op. Onder de bediening van de verzoening. Hij zoekt u op. Hij zoekt jongeren op, ouderen. Als je vastgelopen bent in je leven. Vastgelopen bent met je zonden. En diep van binnen weet dat het zo niet verder kan. Hij zoekt je op vanavond. In al onze omstandigheden komt hij vanavond heel dichtbij. Heeft u angst, verdriet, gemis? Bent u bang? Wat kan het leven je benauwen? Wat heeft het ons nog te brengen? Wat heeft de wereld ons nog te geven? Wat staat ons nog meer te wachten eigenlijk? Weet u het? Wat moet er nog meer gebeuren? Misschien zijn er onder ons die zeggen, ja, mijn leven is als een donkere tunnel. Het is alleen maar donker. Ik weet het niet meer. Ik weet echt niet hoe het verder moet. Mag ik u vanavond Christus verkondigen? In zijn neerbuigende ontferming komt hij vanavond tot u, tot jou en tot mij. Te laten zien dat het hem niet uit de hand loopt. Toen niet, maar nu nog niet. Hij is de verhoogde Christus en hij heeft de touwtjes in handen hoor. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij belooft het. Ik zal met u zijn tot aan het einde. Tot aan de voleinding der wereld. Niets loopt hem uit de hand. Terwijl dat zo mooi is als Jezus Christus spreekt. Dan spreken de schriften. Dan gaan de schriften open. En dan hoor ik door het spreken van Christus de profetie van Jesaja in vervulling gaan. Zo zegt de Heere, uw maker, uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd. Zo zegt de Christus vanavond, wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn, waarom dan niet? Als de Heer Jezus Christus gaat spreken, dan zegt hij nog meer. Ik ben namelijk de eerste en de laatste. Ik ben de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Wat betekent dat? De Heer Jezus Christus, hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Dat is het eerste en het laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben het begin en het eind. Ik ben er dus overal. Ik wil er voor jou zijn, van A tot Z. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dus als de Heer Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste, dan zegt hij ook, ik ben ook de enige. Je kunt je heil zoeken ergens anders, maar dat lukt je niet. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Luister naar mij. Dus je hoeft niet bang te zijn, want God is er altijd. Al gaat de storm in uw leven tekeer. Al gaat de wereld in opstand en al komt de antichrist op. De Heere zal als een muur rondom je heen staan. Ik ben de Alfa en de Omega. Hij die is, die was en die komen zal. God de Almachtige. Dwars door de stormen van uw, van jou, van mijn leven. Klinken de woorden. Ik ben de eerste, de laatste. Voordat er iets was, was ik er al. Ik ben de eerste. Voordat de bergen er waren, voordat de heuvels werden geschapen, was ik er al. Ik speelde voor het aangezicht van God de Vader in eeuwigheid. Kun je met je verstand toch niet bij? Ik ben er altijd al geweest. Gemeente, wat er ook gebeurt, uit hem, door hem, tot hem, zijn alle dingen. Je hoeft niet bang te zijn. Hij heeft de touwtjes in handen. Hij is de koning van de kerk. Hij laat zich niet aan banden leggen. Zijn heilsplan is niet te stuiten. Hij gaat door. Wat een troost, gemeente. Wat een bemoediging, toch? Door het onmogelijke heen werkt God. Toen en ook nu. En dan zegt de Heer Jezus Christus, luister. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in eeuwigheid. Ik ben dood geweest. Die verhoogde Christus die laat iets zien. Vanavond. Welke weg hij gegaan is. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben dood geweest. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat terwijl hij de eerste en de laatste is en in eeuwigheid speelde voor het aangezicht van zijn vader, hij rijk was en geen gebrek had, dat hij in eeuwigheid ging staan en sprak tot zijn vader: Vader, ik kom om uw wil te doen. Brandoffers, nog offers voor de schuld, ze voldoen niet aan uw eis, nog aan uw eer. Maar vader, ik kom. En ik ga de mensheid redden. Ik ga die verloren schepping redden. Hoe dan? Door mens te worden. En zo is hij gegaan. Het is bijna kerstfeest, hè? Zo is hij gegaan. Een licht zo groot, zo schoon. Daalde neer. Van zijn hemelstroom. In een kribbe, in een voerbak, in Bethlehem. Wat? Die verhoogde Christus, ja. Die verhoogde Christus. Is zo laag neergedaald. Ik ben dood geweest. Hij is mens geworden om te sterven, gemeente. Hij heeft ons zondekleed aangetrokken. Ik ben dood geweest, zegt de verhoogde Christus. Dat betekent dat hij die weg gegaan is als babytje. Van de kribbe naar het kruis. En daar heeft hij zijn gezegend lichaam laten nagelen. Aan het kruis. Daar heeft hij midden op de dag toen het 3 uur lang donker werd, aarde donker. Van God en de mensen verlaten, geroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? De doornde kroon op zijn hoofd, striemen op zijn rug, genageld, stroomde het bloed van dat middelste kruis. Toen het genoeg was, riep hij met luide stem, Tetelestai, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn laatste woorden. Niets loopt hem uit de hand. Zo is hij gestorven aan het kruis. Ik ben dood geweest. Ze hebben hem van het kruis gehaald. Gezalfd. In het graf gelegd. Ik ben dood geweest. Daarom, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben daar al geweest. Die donkere tunnel, waarvan niemand aan deze kant van het graf kan zeggen wat het precies is. Ik weet het, zegt de verhoogde Christus. Ik weet wat het is om dood te zijn. En daarom, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben dood geweest. Maar ik leef. Ik leef. Er is er maar één die dat kan zeggen. De verhoogde Christus. Ik leef in de eeuwigheid. Ten derde dagen zijn opgestaan uit de doden. Het graf achter zich gelaten. Een leeg graf voorgoed. De dood verslonden. De dood en de hel overwonnen. Ik ben dood geweest. Maar ik leef in eeuwigheid. Je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet. Ik leef. Kunt u het meezingen? Als je iets van die verhoogde Christus misschien vanavond door de Heilige Geest mag zien. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alles is voldaan. De sleutels van de Satan zijn weggerukt. Je hoeft niet bang te zijn. Wat er ook nog gaat komen. Wees niet bang, gemeente. Het geweld van de dood ligt niet meer bij de Satan. En de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Mooi, hè? Wat een evangelie. Mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen? Heb je door het geloof al iets gezien van deze Jezus? Hebben door het geloof die plaats al ingenomen van die apostel Johannes aan de voeten van de verhoogde Christus? Er is plaats voor u, voor jou, voor mij, vanavond nog. Er is plaats aan de voeten van deze verhoogde Christus. En als er nog zijn onder ons die gevangen zitten in de macht van de zonden en de dood, die eerlijk moeten belijden daar nog buiten te staan, gemeente, zie op hem. Buig voor deze koning. Als u nog gevangen zit in de banden van de dood, doe het niet. Dan heeft u wel te vrezen. Als je hem niet kent en buiten Jezus Christus leeft, kun je dan voor God verschijnen? Zie op hem. Hij is overwinnaar. Hij heeft de sleutels in de handen. De dood, het graf, de hel, ze zullen het laatste woord niet hebben. Kom aan zijn voeten. Kniel voor koning Jezus en lever uw wapens in. Als je denkt, zonder Jezus te kunnen leven, dan ben je in opstand. Met misschien al uw mitsen en uw maren, met al uw gedachten, misschien is het wel te ruim, misschien heeft u allerlei vraagtekens hierbij, maar ik moet toch van alles nog beleven, stop daarmee. Buig voor koning Jezus, voordat het te laat is, gemeente. Kom aan zijn voeten en kus de zoon met een geloofskus, omdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Dat is de andere kant. Zijn voeten zijn als blinkend koper. En hij komt nu nog als redder, als zaligmaker. Laat hem niet komen als rechter als je buiten hem leeft. Buig, kom. Laat het zover alstublieft niet komen. Hem is gegeven al de macht in de hemel en op aarde. U zit hier niet voor niets. En wat een troost. Wat een troost, gemeente. Ze deze Jezus Christus mogen kennen. We in Christus mogen ingelijfd mogen zijn. Je mag weten dat eens op die dag hij terug zal komen op de wolken van de hemel. Wat een troost, gemeente. Als de Heer Jezus het zegt, ik heb het eeuwige leven voor je, want ik ben dood geweest. En ik leef in eeuwigheid. Dat is wat, dan ligt er een toekomst voor u open. Die veel verder reikt dan dit tijdelijke, broze, vergankelijke leven. Dan ligt er een toekomst open, vol van hoop. In Jezus Christus gaan de gordijnen van de hemel vanavond even open. En mag u even een blik werpen in de hemel, waar Jezus Christus nog steeds zit aan de rechterhand van God de Vader, voor ons bidt, voor ons strijdt. En dat u zegt, wees niet bang. Want ik ben dood geweest. En ik leef tot in eeuwigheid. Ken je Jezus? Zeg het maar hoor. Je hoeft niet tegen mij te zeggen. Zeg het maar in uw hart. Ken je de Heer Jezus? Leef uit hem. En hoor zijn troostrijk woord. Zo mogen we gaan, gemeente. Dwars door de wereld. Dwars door de chaos. Dwars door de polarisatie. Dwars door... Doe het maar op. Vul het maar in. Dwars door alles heen. De verhoogde Christus. Hij heeft het in zijn hand. En het gaat alles. Het drijft uit naar de jongste dag. Totdat hij komt. Gemeente. Hij leeft in de eeuwigheid. En deze Jezus, hij vraagt aan u, door de verdrukkingen heen, het oog omhoog en het hart naar boven. Deze Jezus, gemeente, hij zal komen, we hebben het beleden, hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ziet u er naar uit? Kijk je met vol verlangen uit naar die dag die komen gaat? Bidden we het in Abbenbroek mee met de kerk beneden, de strijdende kerk, maar ook de triomferende kerk boven, die biddend onder het altaar diezelfde dag uitzien naar de jongste dag. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Gemeente, zullen wij bidden en danken. Heer in de hemel, wij danken u dat u een God bent van volkomen zaligheid. Dat u een God bent in Jezus Christus vol van liefde. Dat u uw rechterhand vanavond heeft laten zien. Die rechterhand die tot troost is, tot bemoediging voor ons allen. Die rechterhand die de vijanden terneerslaat, die zijn kerk, zijn volk beschermt. Die rechterhand, zo hoog verheven, die grote, sterke rechterhand. Heer, wij danken u dat u aan die rechterhand van God de Vader mag zitten. En dat u alle macht heeft gekregen en die ook uitvoert in de hemel en op de aarde. Tot de jongste dag. Wij danken u dat u alles in handen heeft. Dat u de eerste bent. Het begin. Dat u een nieuw begin wilt maken in ons leven. Dat u de draad weer op wilt pakken. Als wij hem hebben laten vallen. Als wij niet meer weten. Dan weet u het nog steeds wel. Die alwetende God. In Jezus Christus. Wij danken u. Dat we zo de nieuwe werkweek weer in mogen gaan. Op school. Of op het werk of thuis. U weet, Heere, waar u ons roept. Ook deze week. Dat we mogen weten. In de wereld. Waar het moeilijk is. Waar we die druk ervaren, dat het niet uit de hand loopt, omdat u met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. En zo mogen we tot troost en bemoediging deze woorden van u, Heere, uitspreken vanavond. Wij bidden u dat wij allen getroost en bemoedigd naar huis mogen gaan. Wij bidden u ook voor hen die misschien eerlijk moeten zeggen dat ze u nog niet kennen. Wij bidden u dat u daar vanavond verandering in geeft. Dat we straks als u terugkomt op de wolken van de hemel niemand zullen missen in Abbenbroek. Dat uw gemeente voltallig zal zijn. Volmaakt. Zal juichen van Gods genade troon. Heere, wij bidden het u. Voor u zijn toch alle dingen mogelijk, ook als het in onze ogen onmogelijk is. Als er onder ons nog zijn die gebonden zijn, maak ze vrij. In uw naam. U bent toch de Almachtige. Heere, wij danken u voor het woord dat tot twee keer toe uit mocht gaan. Hier in Abbenbroek, in uw gemeente. Geef ons alles wat nodig is, Heere. Wij danken u voor jong en oud. Wilt u ook met de dominee zijn als de catechisaties beginnen? Ook deze week weer de JV, alle activiteiten die gepland staan, zo u het geeft, dat het tot rijke zegen mag zijn, dat we zo met elkaar uw naam mogen grootmaken. Heere, wij bidden en danken u dit alles niet dat we het verdienen, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 47, daarvan het eerste en het vierde vers, Psalm 47, vers 1 en 4. Gemeente, gaat dan heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.